Het thema voor deze 40 dagen tijd is tussen hemel en aarde. En we lezen met elkaar teksten uit dat evangelie van volgens Matteüs. En we horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk. En in die bergrede vertelt Jezus over Gods koninkrijk en hoe een leven met God eruit ziet. Dat koninkrijk van God, dat is de kernboodschap van het Nieuwe Testament en staat ook centraal in het leven van Jezus. En vorige week hebben we met elkaar gelezen hoe Jezus de bergrede begint met het echte geluk, de zogeheten zaligsprekingen. En vandaag lazen we een klein stukje verder. Maar aan deze bergrede van Jezus gaan 4 hoofdstukken vooraf. En Matteüs die legt steeds het verband tussen de geschiedenis van Israël en hoe die geschiedenis verder gaat in de persoon van Jezus. En dat doet hij soms aan de hand van profetieën, maar soms ook heel subtiel en impliciet, door verwijzingen die we misschien zelf niet meteen herkennen. En in de eerste 4 hoofdstukken zit ook zo'n verwijzing, namelijk naar het verhaal van de uittocht van het volk van Israël. Belangrijke verhalen en thema's uit het verhaal van die uittocht worden met het leven van Jezus verbonden. En het is alsof Matteüs wil zeggen: herinner je nog hoe Mozes werd geboren in een land van slavernij? En dat hij ternauwernood ontsnapte aan de farao die al die jongetjes wilde vermoorden. Jezus wordt ook geboren in een land dat overheerst wordt door de Romeinen. Met een Herodes die eigenlijk weinig anders is dan die farao. Herinner je nog dat onze voorouders toen onze voorouders bevrijdde door hen door de Rietzee te leiden? Jezus gaat in de doop ook door het water. En herinner je ook nog dat ze daarna op de proef werden gesteld in de woestijn? Jezus wordt ook op de proef gesteld. Zoals de zaligsprekingen het wezenlijk karakter van de discipelen beschrijven, zo verwijzen die metaforen van zout en licht naar de invloed van de discipelen in de wereld. En alleen al het besef dat christenen een gezonde invloed in de wereld kunnen uitoefenen, dat zal ons wakker moeten schudden. Een paar weken geleden hebben we gesproken over de brief van Paulus aan de Galaten. En ook bij de Bijbelgespreksgroep staat dat gedeelte centraal, de vrucht van de geest. En die vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En het is goed dat we dat blijven herhalen. En dat we blijven oefenen om te groeien in deze kenmerken van de vrucht. En dat we daarmee een goede invloed kunnen uitoefenen in deze wereld. Afgelopen week ging het bij de Bijbelgespreksgroep over vreugde. En dan hebben we het over diepe vreugde, die we ontvangen als we gericht zijn op God. De God die er is en die zijn liefde aan ons geeft. En we zijn naar huis gestuurd met een 3-tal oefeningen in vreugde. Lachen, dankbaarheid en genadig zijn. Mooie opdrachten, lachen. Er mag meer gelachen worden. Dankbaar. We mogen meer onze dankbaarheid tonen en genadig zijn. En de kerk mag, en ik denk zelfs moet, een plek zijn waar we leren lachen. En dat bracht mij bij het volgende verhaaltje. Een klein jongen zat op een bankje in het park. En hij had zijn Bijbel op schoot. En hij las over die machtige werken van God. En hij was zo vervuld en hij schreeuwde het uit door het park: halleluja, God is goed, God is groot. En hij trok zich niets aan van al die mensen die hem heel raar aankeken. En er kwam een man langs. Hij had net zijn studie afgerond. Het was een slimme man. En hij dacht uit wetenschappelijk oogpunt te kunnen beweren dat God niet bestaat. En hij zou de jongen wel eens even een lesje leren. En hij ging naast hem zitten op dat bankje. En de jongen die keek hem aan. Met een grote lach op zijn gezicht. En hij zei, weet u wel hoe groot God is? Hij heeft het volk van Israël door de Rode Zee geleid. En de golven heeft hij gewoon stopgezet. En de man reageerde. Nou, dat was ook niet zo moeilijk. Want wetenschappelijke feiten die wijzen uit dat de Rode Zee toen maar 30 centimeter diep was. En de jongen die keek heel verrast. En zijn ogen die dwaalden weer even af naar die Bijbel. En de man die was blij dat hij de ogen van de jongen had geopend. En hij stond op om weg te gaan. Maar hij had nog maar 2 stappen gezet. En de jongen begon nog veel harder dan daarvoor God te loven. Halleluja! Halleluja! God is groot! De man die draaide zich om. En hij vroeg waarom de jongen nou nog steeds zo verheugd was. Hij zegt, wauw, God is nog veel groter dan ik dacht. Hij heeft niet alleen het volk van Israël door die Rode Zee geleid, maar hij heeft ook nog eens een heel Egyptisch leger laten verdrinken in 30 centimeter water. Het is maar hoe je er naar kijkt. Hè? En ik denk, in de kerk mag gelachen worden. En dit verhaal heeft misschien een hele mooie link waar we het vanmorgen ook over hebben. Om de aard van de invloed aan te geven, gebruikt Jezus 2 huishoudelijke metaforen. In elk gezin, hoe arm of rijk ook, werd en wordt nog steeds zout en licht gebruikt. En in zijn eigen jeugd heeft Jezus ongetwijfeld gezien dat zijn moeder zout gebruikte en lampen aanstak als het donker werd. Zout en licht zijn onmisbare benodigdheden. En voordat het kunstmatige koelproces was uitgevonden, werd zout gebruikt om vlees goed te houden en bederf te voorkomen. En zout is ook een smaakmaker. En de gedachte achter deze metaforen is dat christenen en de wereld eigenlijk 2 verschillende gemeenschappen zijn. Aan de ene kant is er de aarde en aan de andere kant dat jullie die het zout van de aarde zijn. En aan de ene kant is er de wereld en aan de andere kant dat jullie die het licht in de wereld zijn. En toch zijn deze 2 gemeenschappen met elkaar verbonden. Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde. En hij wil daarmee zeggen dat de wereld aan bederf onderhevig is. En dat wij christenen dat kunnen voorkomen. Omdat Gods genade voor iedereen bedoeld is, roept hij ons op om dat zout van de aarde te zijn. En aan die effectiviteit van zout is wel een voorwaarde verbonden. Het mag zijn smaak niet verliezen. Maar het moet zijn kracht bewaren. Ergens anders zegt Jezus, zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen. Het christelijke zoutgehalte is het christelijk karakter dat een leerling van Jezus zou moeten hebben. En daar zowel in woord als daad een voorbeeld in zijn. En hier komt dat spreekwoord, woorden zijn dwergen en daden zijn bergen, weer van pas. Niet alleen de woorden, maar ook de daden. Om als christen werkzaam te zijn, moeten we op Christus blijven lijken. Net zoals dat zout zijn kracht niet mag verliezen, maar moet behouden. En de invloed van christenen in en op de samenleving is afhankelijk van het feit dat ze verschillend zijn en niet identiek met de wereld. Jezus zegt ook, jullie zijn het licht in de wereld. En niet te verwarren met wat Jezus op een ander moment over zichzelf zegt. Ik ben het licht voor de wereld. Wij moeten schijnen met dat licht van Christus. Het licht weerkaatsen of reflecteren in deze wereld. Zoals we dat hebben gezien met die zaklamp en die spiegel. Evenals bij het zout wordt de uitspraak over het licht ook gevolgd door een voorwaarde. Het moet schijnen voor de mensen, opdat jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus we moeten niet zomaar een lichtje zijn, we moeten er iets mee doen. We moeten ervoor zorgen dat dat licht van Christus in ons naar buiten kan stralen, zodat de mensen het kunnen zien. En dat betekent dat wij als leerlingen van Jezus de waarheid over wie wij zijn niet mogen verbergen. We moeten ons dus niet anders voordoen dan we zijn en onze roeping niet verloochenen. We moeten onze ware christelijke identiteit tonen en openlijk het leven leiden zoals beschreven wordt in die zaligsprekingen. En onszelf niet schamen voor Jezus. Die metaforen van zout en licht die Jezus gebruikt, die kunnen ons heel veel leren over onze verantwoordelijkheid in de wereld. En er zijn eigenlijk 3 punten die daarbij in het oog springen. Het verschil tussen christenen en niet-christenen. En dat verschil is niet altijd waarneembaar. Omdat er heel veel goede niet-christenen zijn. En andersom zijn er ook christenen die hun christelijke naam verloochenen door niet-christelijk gedrag. En toch is er een wezenlijk verschil. En Jezus zegt dat het evenveel van elkaar verschilt als licht van de duisternis. En het zout van het bederf en de ziekte. En Jezus roept ons allemaal op om anders te zijn. Dan is er ook die bereidwilligheid om die verantwoordelijkheid op ons te nemen. Die voorbeelden van dat zout en licht, die worden dus gevolgd door een voorwaarde. En dus mogen wij in de wereld niet in de steek laten, maar we zijn geroepen om de wereld te dienen. Wij zijn het zout. Dus moeten we onze kracht behouden en onze smaak niet verliezen. En wij zijn het licht. En dat moeten we dus niet verbergen. Het is onze roeping om deze wereld liefde, vreugde en vrede te brengen. Luther zei eens: met een woord alleen kan ik uitdagender en trotser zijn dan zij met al hun macht, zwaarden en geweren. Wij zijn niet hulpeloos en machteloos, want wij hebben Jezus Christus. Ten derde, onze christelijke verantwoordelijkheid is dus een dubbele verantwoordelijkheid. Jezus roept ons op om een dubbele invloed in de wereld uit te oefenen. En de functie van zout is misschien grotendeels negatief. Het voorkomt bederf. En de functie van licht is positief. Het verlicht de duisternis. En wij zijn geroepen om zowel het zout als het licht te zijn. Het zout met zijn negatieve invloed om bederf te stoppen. En het licht met een positieve invloed om licht te brengen in de duisternis. Onze roeping om zout te zijn, dat houdt in dat we doordringen in deze wereld. Het zout vervult zijn taak niet als het bewaard wordt binnen deze kerkmuren. Onze functie is om te worden ingewreven in de wereld. En soms bijt dat zout. Als we het evangelie prediken en mensen willen helpen, dan moeten we soms scherp zijn. Jezus zei niet: jullie zijn het stroop voor deze wereld. En de wereld heeft meer nodig. Namelijk een nieuw leven door het evangelie. En daarom is die tweede roeping om het licht in deze wereld te zijn. Het is dus niet of het zout of het licht. Nee, geen van beide kan eigenlijk die andere vervangen. De wereld heeft beide nodig. Jezus zelf heeft dat gezegd. En dat zou voldoende moeten zijn. Laat de wereld maar echt zien wie je bent. Dat we in die diepe vreugde hebben gevonden in God. En dat net als de jongen in dat verhaaltje uitroepen: halleluja, God is goed. God is groot. En laten we ons niets aantrekken van wat de mensen daarvan vinden. Of als ze misschien raar kijken. Het karakter van een christen zoals dat wordt beschreven in die zaligsprekingen, en de invloed van christenen, zoals het wordt beschreven in die metaforen van het zout en het licht, het hoort bij elkaar. Ons invloed is afhankelijk van ons karakter. Jezus spoort ons aan tot het doen van gerechtigheid, ware gerechtigheid. En die vinden we in hem, die zonder zonde is. En ten eerste is dit de manier waarop we echt gelukkig zullen worden. Als we God behagen en zelf die vervulling vinden, dan zullen we zalig gesproken worden. Echte zegen komen we tegen in die goedheid en nergens anders. En ten tweede is dit de manier waarop de wereld het best gediend wordt. En Jezus biedt ons het geweldige voorrecht aan om het zout en het licht voor de wereld te zijn. Op voorwaarde dat ons leven gebaseerd is op die zaligsprekingen. En ten derde is dit de manier waarop God wordt verheerlijkt. Als wij het licht laten schijnen, dan zal de Vader in de hemel verheerlijkt worden. En dat is het mooiste van een goed leven, naar een voorbeeld van Christus. Het zorgt ervoor dat we zelf zalig worden, dat we anderen kunnen redden en dat we God zullen verheerlijken boven alles. Halleluja. God is groot. Amen. Amen.